Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, vanavond gaan we in dit programma Heilige Getuigen weer verder met de lezing uit het boek over de heilige Antonius van Padua, geschreven door pater Lothar Hardik. En we waren gekomen bij hoofdstuk 5, Provinciaal van de Romagna, bij het onderwerp Het graf van Franciscus. Veel luisterplezier. De bouw van de grafkerk van Franciscus vorderde snel. Onder de bekwame en energieke leidingen van broeder Elias was men reeds op 25 mei 1230 zo ver dat de kerk kon worden ingezegend en het lichaam van Franciscus naar zijn definitieve graf kon worden overgebracht. Voor deze plechtigheid had Johannes Parenti het generaalkapittel te Assisi bijeengeroepen. Ook provinciaal Antonius trok naar Assisi en was er dus getuige van hoe de plechtige overbrenging van het lichaam van Franciscus eindigde in een absolute chaos. Toen de feeststoet bij de nieuwe kerk was aangekomen, grepen de stadswachten plotseling in, barricadeerden de deuren van de kerk en lieten niemand binnen, behalve Elias en enkele betrouwbare mannen. De overigen werden buiten gehouden. Ze waren natuurlijk verontwaardigd. Er ontstond tumult en het kwam tot vechtpartijen. De paus bestrafte dit schandalig optreden met de indertijd veelvuldig aangewende excommunicatie en het interdict. Waarom was broeder Elias in overleg met de magistraat van de stad of de magistraat van de stad in overleg met Elias tot deze actie overgegaan, terwijl toch te voorzien was dat de massa der aanwezigen er woedend op zou reageren? Voor een middeleeuwse stad was het van groot belang de reliquieën van een heilige binnen haar muren te hebben. Men kon dan scharen van pelgrims verwachten die, toen evengoed als nu, ook economisch voordeel opleverden. Dikwijls kende men aan zulke reliquieën een bijna magische kracht toe en men verwachtte er een automatische bescherming van tegen onheil en vijandelijke aanvallen. Het kwam voor dat steden elkaar het bezit van een beroemde heilige betwisten. En Assisi kon terecht vrezen dat haar rivaal Perugia in het bezit wenste te komen van het lichaam van Franciscus. Daarom wilde vooral de magistraat van Assisi deze kostbare reliquie veiligstellen, door ze op een onbekende plaats te begraven en het graf stevig dicht te metselen. Per slot van rekening hadden de magistraat en broeder Elias aan Assisi een grote dienst willen bewijzen. Daarom werd hun brutaal optreden al spoedig met de mantel van vergeving bedekt. Antonius was ook naar het generaalkapittel gekomen om aan Johannes Parenti ontslag te vragen uit zijn functie van provinciale minister. Hij had daar gegronde redenen voor. Zijn gezondheid was niet meer al te best en hij wilde zich meer gaan wijden aan de steeds groeiende zielzorgtaken in Padua en omgeving. Hij voelde dat hij het rustiger aan moest gaan doen en zijn verzoek werd ingewilligd. Het generaalkapittel van 25 mei 1230. Niet alleen de tumultueuze overbrenging van het lichaam van Franciscus legde een druk op het kapittel. Ook tijdens de vergaderingen werd er heftig en soms stormachtig gediscussieerd. 4 jaar na Franciscus' dood werd de positiebepaling van de orde besproken. Het was een van de belangrijkste kapitels van de orde, met verstrekkende gevolgen voor de toekomst. De in 1223 door de paus goedgekeurde regel van de orde bevatte kostbare geestelijke grondprincipes, geïnspireerd door het charisma van Franciscus. Er stonden ook juridische en organisatorische bepalingen in, hoewel beknopt en weinig gedetailleerd. In de 7 jaar dat de orde deze regel nu onderhouden had, was er twijfel ontstaan of en hoe bepaalde voorschriften onderhouden moesten worden. Zoals altijd in dergelijke gevallen heerste er een veelvoud van meningen en tendensen. De twee uitersten zou men tegenwoordig progressief en conservatief noemen. Er waren namelijk broeders die het radicale begin van de orde, vooral op het gebied van de armoede, als ideaal zagen en dit onder alle omstandigheden onverkort en onveranderd wilden blijven beleven. Zij werden in hun mening gesterkt door de gezellen van Franciscus, die onophoudelijk vertelde over het heldhaftige begin van de orde. Zij wilden aan de oorspronkelijke idealen vasthouden, maar zij wisten niet altijd onderscheid te maken tussen de idealen zelf en de manier waarop deze in de verschillende omstandigheden beleefd moesten worden. Wie kan het hun kwalijk nemen dat zij de goede oude tijd verheerlijkten, zoals dat in iedere samenleving voorkomt als men op het verleden terugziet. Van de andere kant waren er broeders die rekening wilden houden met het enorm gegroeide ledental van de orde. Kon men een orde met duizenden broeders, verspreid over talrijke landen, dezelfde levenswijze opleggen als die welke de kleine en homogene groep van het begin gevolgd had? Dat ging vanzelfsprekend alleen als het oorspronkelijk radicalisme en enthousiasme getemperd werden en men meer rekening ging houden met de menselijke zwakheid. Ook deze broeders stichtten zich aan de verhalen over de goede oude tijd, maar ze waren ervan overtuigd dat deze oude tijd voorgoed voorbij was en reeds tot de geschiedenis behoorde. Op één punt echter volgden beide groepen dezelfde lijn, ook al waren zij zich dat nauwelijks bewust. Zij beschouwden de richtlijnen van de regel als een serie rechtsbepalingen. De onderhouding of overtreding ervan kon juridisch worden vastgesteld. Vanuit dit oogpunt werd ook het testament van Franciscus in de discussie betrokken. De vraag was of dit testament voor de orde verplichtend was of niet. Met verplichtend bedoelde men dan of men er juridisch aan gebonden was. Dat er ook nog een geestelijke verplichting bestaat die sterker is dan de juridische, zag men over het hoofd. Antonius had tijdens de besprekingen geprobeerd tussen beide partijen te bemiddelen, maar was er niet in geslaagd. De generale minister, Johannes Parenti, kon de vergadering niet in de hand houden. Men zegt van hem dat hij de gave der tranen had, een in de middeleeuwen hoog gewaardeerd charisma. Het is een aanleg om sterk emotioneel te kunnen reageren. Dat kan soms een lofwaardige aanleg zijn. Maar om een orde te leiden, zeker als zij haar institutionele vorm moet vinden, is de gave der tranen zeker niet een eerste vereiste. Johannes Parenti was ongetwijfeld goedhartig en verstandig, maar reeds bejaard, en hij kon de vergadering niet superieur leiden. Dikwijls bracht hij door zijn tussenkomst de toch al ingewikkelde problemen nog meer in de war. Het generaal kapittel kon zelf geen oplossing vinden waar allen mee instemden. Daarom besloot men de paus om een beslissing te vragen. De regel van 1223 was door een schrijven van paus Honorius III bekrachtigd. Wat door een paus bekrachtigd was, kon daarom alleen door een paus geldig geïnterpreteerd worden. Daarom besloot het kapittel de paus te vragen een op gezag berustende verklaring te geven van de omstreden punten betreffende de regel van de orde en het testament van Franciscus. Deze paus was Gregorius IX, die als kardinaal Hugolinus, de heilige Franciscus, bij vele moeilijke vraagstukken had bijgestaan en hem ook had geholpen bij het schrijven van de regel. Afgevaardigde van het generaal kapittel naar Rome. Het generaal kapittel benoemde een commissie die de omstreden punten ter beslissing aan de paus moest overleggen. Leden van deze commissie waren Haimo van Faversham, later generale minister van de orde, Gerardus Rossignol, pauselijk penitentier, Leo, later aartsbisschop van Milaan, Gerardus van Modena, Petrus van Brescia, Johannes Parenti, de generale minister, en tenslotte Antonius. Dat Antonius in de commissie gekozen werd, ofschoon hij zojuist zijn ambt van provinciaal minister had neergelegd, bewijst het grote vertrouwen dat zijn medebroeders in hem stelden. Welke zaken de commissie en Antonius aan de paus voorlegden, kunnen we afleiden uit het antwoord van de paus, gegeven in de bul Quo Elongati van 28 september 1230. De bul is streng juridisch van karakter en moet ook als zodanig gezien worden. Onder andere bevat zij de volgende besluiten. Het testament is rechtens niet verplichtend. De broeders zijn niet verplicht alle evangelische raden te onderhouden, maar alleen die die in de regel staan. Het geldverbod wordt op verzoek van de broeders niet opgeheven, maar er wordt aangegeven hoe het aan de broeders geschonken geld ook voor de broeders kan worden aangewend, zonder dat zij er zelf over beschikken of het beheren. De bezitloosheid van iedere broeder en van de orde als geheel blijft gehandhaafd. De beoordeling en aanstelling van de predikanten komt toe aan de generale minister in de gevallen dat een beoordeling noodzakelijk blijkt. Naast de generale minister kunnen alleen de provinciale ministers nieuwe broeders in de orde opnemen. Recht om aan het generaal kapittel deel te nemen hebben de provinciale ministers. Zij kunnen één van de custoden uit hun provincie meenemen. Antonius had zich op het kapittel bij geen van beide extreme groepen aangesloten, maar geprobeerd ze tot elkaar te brengen. Hij was ervan overtuigd dat alleen een middenweg begaanbaar was. Wilde de orde binnen de kerk op een gezonde manier kunnen groeien en werken. De pauselijke beslissingen en de verdere ontwikkeling van de orde bewijzen dat zijn opvatting de juiste was. Hoofdstuk 6. Laatste levensjaar in Padua. In de winter van 1227-1228 kwam Antonius voor het eerst naar Padua. Reeds in 1217 hadden de minderbroeders zich in Padua gevestigd. Te Arcella, in de nabijheid van de stad, was een Clarissenklooster gesticht. En daarnaast kwam een kleine nederzetting van minderbroeders, die belast waren met de geestelijke zorg voor de zusters. Toen Antonius zich in Padua vestigde, trok hij in dit huis. In het Clarissenklooster van Arcella leefden toen de zalige Helena en Selmini, die op 4 oktober, waarschijnlijk in 1242, gestorven is. Maar van enig contact van Antonius met deze mystica is ons niets bekend. In Padua ontmoette hij wel zijn medebroeder, de zalige Lucas Belludi, die een trouwe gezel van hem werd. Lucas is na 9 juli 1285 in Padua gestorven. Als provinciaal heeft hij de basiliek van de heilige kunstzinnig laten inrichten. In de naar hem genoemde Lucaskapel in de Antoniusbasiliek kreeg hij zijn graf. Aan hem is het vooral te danken dat Antonius in nauwe betrekking kwam met Padua. Lucas was een jonge, hoogontwikkelde medebroeder van rijke familie en met invloedrijke vrienden. Hij leidde Antonius Padua binnen. Belangrijk voor het apostolaat van Antonius was ook zijn vriendschap met de algemeen geachte abt van de Benedictijnen, Jordanus Forzate. Antonius heeft zich in 1227-1228 weliswaar niet erg lang in Padua opgehouden, maar op de een of andere manier moet de stad hem hebben aangetrokken, zodat hij er op het einde van zijn leven naar terugkeerde. Hier had hij enkele jaren tevoren zijn preken voor de zondagen van het kerkelijk jaar op schrift gesteld. Nu hij zijn ambt van provinciaal had neergelegd, begon hij de preken voor de feestdagen uit te werken. De legenda assidua zegt over de laatste levensfase van de heilige, omdat hij al eerder, namelijk toen hij de zondagspreken voor het kerkelijk jaar schreef, nabij Padua had verbleven, besloot hij, nadat hij van de ordesambten ontheven was, zijn eerste schreden daarheen te richten. Toen hij dus, door God geleid, in Padua was aangekomen, onderbrak hij zijn prediking en wijdde zich de gehele winter aan de bestudering van de christelijke zedeleer. Op verzoek van de kardinaal van Ostia begon hij de preken voor de feestdagen van het kerkelijk jaar neer te schrijven. Nadat de dienaar Gods Antonius aldus het heil van zijn medemensen gediend had, stond de vastentijd voor de deur. Omdat hij besefte dat de tijd van genade en de dagen van heil waren aangebroken, legde hij zijn werk opzij om met volle overgave te gaan preken voor het naar heil verlangende volk. We onderbreken hier voor wat muziek. Thank you. telkens nieuwe verplichtingen. Vanaf 1228 was Padua de eigenlijke vaste woonplaats van Antonius. Maar door zijn verplichtingen als provinciaal en later als predikant was hij geregeld van huis. Bij wijze van spreken was vroeger heel de wereld zijn werkterrein geweest, telkens vanuit een ander centrum. Vanaf 1230 concentreerde hij zich op Padua. Persoonlijk zou hij graag zijn preken voor de feestdagen voltooid hebben, maar hij wilde aan zijn eigen verlangen niet de absolute voorkeur geven. Eigenlijk ging het met Antonius als met de apostelen. Het evangelie verhaalt hoe de apostelen voor het eerst waren uitgezonden. Vol ijver hadden zij het Rijk Gods verkondigd, armen geholpen en zieken genezen. Bij hun terugkeer hadden zij behoefte aan rust. Jezus zag dat en zei daarom: "Kom mee naar een eenzame plaats waar we alleen zijn en rust daar wat uit." Maar toen zij met de boot aankwamen op de plaats waar zij wilden rusten, stonden daar weer talrijke mensen op hen te wachten en van rusten was geen sprake. En Jezus laat zich opnieuw opeisen. Precies zo ging het met Antonius. Padua was voor hem de plaats waar hij wilde rusten, waar hij meer stilte hoopte te vinden dan hem elders vergund was. Hij verlangde naar die stilte en rust, niet alleen om zijn preken verder uit te schrijven, maar ook omdat hij, na al het vermoeiende preken en rondtrekken, voelde dat zijn krachten aan het afnemen waren. In het begin van zijn verblijf in Padua zette hij zijn preekapostolaat nog voort, hoewel op beperkte schaal. Meestal preekte hij in de Santa Maria, de kerk die aan het convent van de minderbroeders verbonden was, maar ook wel in andere kerken van Padua. In de winter van 1230-1231 kon hij rustig doorwerken aan zijn preken voor de heilige feesten. Maar in de vaste van 1231 moest hij weer gaan preken. De hoge roeping van de predikant. Het reeds aangehaalde citaat uit de Legenda Assidua maakt duidelijk dat Antonius in de vaste van 1231 weer intensief ging preken. In deze tijd van genade en dagen van heil zag hij het als zijn onafwijsbare plicht en zijn roeping het volk de boodschap van het Rijk en de goedheid van God te verkondigen. Wat hem daartoe ten slotte bewoog, kunnen we opmaken uit zijn eigen woorden. De Heer, wiens erbarmen geen grenzen kent, roept niet alleen zelf zijn volk, maar ook door zijn predikers. Daarom zegt het evangelie, hij zond zijn dienaar om aan de genodigden te zeggen, komt, alles is gereed. Lucas 14e hoofdstuk, vers 17. En de verklaring in de Glossa Ordinaria voegt eraan toe, het uur van de maaltijd is het einde der tijden. Daarom schrijft de apostel, wij zijn het tot wie het einde der tijden gekomen is. Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 10, vers 11. Op dit einde der tijden zendt de Heer zijn knecht, dit zijn de predikanten, tot hen die hij door wet en profeten heeft uitgenodigd. Zij moeten met vreugde van zijn maal komen genieten, want alles is gereed. Omdat Christus geofferd is, staat de deur naar het Rijk Gods open. Het lijden van Christus heeft de deur naar het hemelrijk geopend, opdat de kerk, ofwel de rechtvaardigen, aanzitten aan de maaltijd des Heren en eenmaal aan de hemelse maaltijd. We weten niet concreet over welke onderwerpen Antonius in de vaste van 1231 gepreekt heeft. Maar uit bovenstaande gedachten blijkt duidelijk hoe ernstig hij zijn taak als predikant opvatte. Hij wilde de mensen vooral overtuigen van de barmhartige liefde van God, die hen door het offer van Christus uitnodigt tot het Rijk Gods en de zalige gemeenschap met God. Dit is juist de boodschap die in de voorbereidingstijd op het gedachtenisfeest van onze verlossing door de prediking verkondigd moet worden. In dienst van het boetesacrament. Zeker in deze laatste vastentijd van zijn leven beperkte Antonius zijn zielzorg niet tot het preken, ofschoon hij zich daar met hart en ziel aan wijdde en het al zijn krachten vergde. Zoals ook reeds vroeger besteedde hij veel tijd en zorg aan de bediening van het boetesacrament. Reeds in de vroege morgen hield hij zich voor de biechtstoel beschikbaar en hij bleef dat tot zonsondergang. Preken en biecht horen waren voor hem nauw met elkaar verbonden, zoals blijkt uit zijn woorden. Een melaatse kwam naar hem toe en viel voor hem neer. Matteüs 8 hoofdstuk, vers 2. Dat is de rouwmoedige bekentenis van de zondaar. Uitvoeriger zegt Marcus: er kwam eens een melaatse bij hem die op zijn knieën viel en hem smeekte: als gij wilt, kunt gij mij reinigen. Marcus 1 hoofdstuk, vers 40. Ook de zondaar die komt biechten, moet voor de priester, de plaatsvervanger van God, neerknielen. Want deze heeft van Christus de macht ontvangen te binden en te ontbinden. Aan deze macht moet de zondaar zo vast geloven dat ook hij kan zeggen: als gij wilt, kunt gij mij reinigen en mij van mijn zonde ontslaan. Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd. Marcus 1 hoofdstuk, vers 42. De Heer herhaalt dit dagelijks in het hart van de zondaar door zijn priester. Want deze moet drie dingen doen. Hij moet de hand uitstrekken, aanraken en spreken. Marcus 1 hoofdstuk, vers 41. Hij strekt de hand uit wanneer hij voor de zondaar tot God bidt en medelijden met hem heeft. Hij raakt de zondaar aan als hij hem opricht en hem vergiffenis belooft. En tenslotte spreekt hij hem vrij van zonde. Met opvallend grote nadruk spreekt Antonius over het biechtgeheim. Waar er in zijn tijd veel mensen die bang waren dat dit geheim niet gewetensvol bewaard zou worden? In ieder geval wil Antonius bij de zondaar deze vrees wegnemen en hem verzekeren dat niets van wat hij in de biecht zegt naar buiten komt. Thank you. De biecht van de zondaar moet voor iedereen ontoegankelijk zijn. Zij geschiedt onder vier ogen en is geheim. Wat de priester verneemt, is in zijn geheugen met een onverbreekbaar zegel afgesloten. Het is zelfs zo verzegeld dat je de zonde van uw biechteling, zelfs als alle mensen ter wereld ze kenden, nog met de sleutel van eeuwig zwijgen afgesloten moet houden. Kinderen van Satan, vervloekt door de ware en levende God, verworpen door de triomferende kerk, door de strijdende kerk buitengesloten, hun ambt en prebende verbeurd zijn zij die een biecht, ik zeg niet met woorden, want het zou erger zijn dan moord, maar ook reeds door een teken of gebaar, openlijk of in het geheim, door lachen of knikken, verraden of bekendmaken. Ik wil het heel duidelijk zeggen, wie een biecht openbaar maakt, zondigt erger dan de verrader Judas, die Jezus Christus, de Zoon van God, aan de Joden verraden heeft. Men ziet uit deze woorden dat Antonius de gelovigen niet alleen aanspoorde te gaan biechten, maar op verstandige en psychologische wijze trachtte alle belemmeringen weg te nemen die bij de mensen konden voorkomen. Een goede predikant mag zich niet uitsluitend verlaten op zijn dogmatische en moraal-theologische kennis. Hij moet ook de psychologische vaardigheid hebben om alle remmingen en bezwaren weg te nemen. Wellicht is dat wel het geheim dat verklaart waarom de preken van Antonius zoveel indruk maakten. Men zegt dat na zijn preken de talrijk aanwezige priesters niet in staat waren alle mensen die dat wilden de gelegenheid tot biechten te geven. Ook dat was een gevolg van de geloofsverdieping die Antonius met zijn apostolaat bereikte. Want de biecht was in die tijd voor velen bezwaarlijk geworden, omdat met name de Waldenzen de biecht bij een priester openlijk bestreden. Daardoor was de toeloop tot de biechtstoel tegelijk een heel aparte belijdenis van het ware geloof. Het wonder van de aangehechte voet. Eén enkel verhaal uit zijn biechtpraktijk is ons overgeleverd. Een jonge man uit Padua had bij Antonius gebiecht dat hij zijn moeder met zijn voet een trap had gegeven. Antonius had hem daar ernstig over onderhouden en tenslotte gezegd dat die voet verdiende afgehakt te worden. Ongetwijfeld dacht hij daarbij aan het woord van het evangelie: geeft uw hand of voet aanleiding tot zonde, hak ze af en werp ze van u weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel het leven binnen te gaan, dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur te worden geworpen. Matteüs 18 hoofdstuk, vers 8. De jonge man was daar zo van onder de indruk dat hij het woord letterlijk opvolgde en zijn voet afhakte. Antonius hoorde dat, snelde naar de man toe en hechtte de voet weer aan het been. Dit wonder heeft op het nageslacht zulke indruk gemaakt dat Donatello het in brons en Tullio Lombardo het in marmer heeft uitgebeeld. De vrome overlevering vertelt hier over Antonius een gebeurtenis die ook in andere middeleeuwse heilige levens meer dan eens verhaald wordt. De heilige haalt een woord uit het evangelie met nadruk aan en het wordt door een wonder bekrachtigd en concreet gemaakt. Antonius wordt Antonius van Padua. Waarschijnlijk heeft de onvermoeibare apostolaatsijver van Antonius in de vaste van 1231 hem gemaakt tot Antonius van Padua. Wat zich in die dagen in Padua heeft afgespeeld, grenst, ook zonder legendarische toevoegingen en overdrijvingen, aan het ongelooflijke. Antonius hield zijn zorgvuldig voorbereide preken van 6 februari tot 23 maart. Hij was de eerste die ter voorbereiding op het paasfeest bijna 50 dagen achtereen iedere dag preekte. Later is dat op veel plaatsen algemeen gebruik geworden. Van het begin af stroomden de mensen toe om hem te horen. En ze kwamen niet voor een onderhoudend praatje, maar om te luisteren naar iemand die, in naam van God, klaar en onomwonden zei wat van hen verwacht werd. Het aantal toehoorders groeide met de dag. Antonius preekte iedere dag in een andere kerk, maar geen enkele voor de preek uitgekozen kerk in Padua was groot genoeg om de toegestroomde menigte te bevatten. Daarom besloot men tenslotte op een groot stadsplein een kansel te plaatsen en daar de preken te laten houden. Volgens de oudste levensbeschrijving bedroeg het aantal toehoorders op vele dagen 30.000. Zelfs als dit getal overdreven zou zijn, moet zijn gehoor zeer talrijk geweest zijn. Om van een goede plaats verzekerd te zijn, nestelde de eerste zich al midden in de nacht op het plein. Iedereen die zich vrij kon maken, kwam naar de preek, oud en jong, mannen en vrouwen, zelfs soldaten. Het leek wel een bedevaart naar een heiligdom, als de toonaangevende mensen van Padua op het plein aankwamen, de bisschop aan het hoofd, gevolgd door de diocesane klerus, dan de middenbroeders en de leden van andere ordes, de professoren en studenten. Ook de adel verscheen, naast de kooplui en handwerkslieden. Tijdens de preek leek de stad uitgestorven. De winkels waren gesloten en de marktkooplui, die toch aan de toestromende menigte goed konden verdienen, hadden hun kramen in de steek gelaten. Het was echter niet alleen een feestelijk gestemde vroomheid, daar op het preekplein. Er gebeurden ook dingen die door bepaalde mensen als vroom beschouwd werden, maar de predikant zwaar en pijnlijk gehinderd moeten hebben. Velen zagen de levende Antonius reeds als een reliquie, waar zij zo gauw mogelijk iets van wilden bemachtigen. Vroom meegesleepte vrouwen namen een schaar mee naar de preek en als Antonius zich dan door de menigte naar de kansel begaf, knipte zij een stuk uit zijn habit. Om deze pijnlijke opdringerigheid tegen te gaan en te voorkomen dat Antonius in een verknipt habit zou moeten preken, gingen jonge mannen een soort lijfwacht vormen. Zij baanden voor hem een weg door de menigte en zorgden ervoor dat hij ongehinderd naar de kansel kon gaan en er weer van terugkeren. Er had in Padua een golf van bekeringen plaats. En dan niet een bekering die zich alleen met God verzoent, maar denkt de naaste erbij te kunnen betrekken. Antonius wees er steeds opnieuw op dat een verzoening met God alleen echt is als zij gepaard gaat met een verzoening met de naasten. Zo groot als het verschil is tussen 10.000 talenten en 100 denariën, zie Matteüs 18 hoofdstuk vers 24 en verder, zo groot en nog veel groter is het verschil tussen een zonde waarmee men God beledigt en een zonde waardoor een medemens wordt beledigd. Als God zijn schepselen zo'n grote schuld vergeeft, waarom wilt gij uw naaste dan niet dat geringe kwijtschelden? Wie vergeet hoe groot de barmhartigheid is die hij zelf ontvangen heeft, heeft ook voor anderen geen barmhartigheid. Antonius bracht door zijn preken grote scharen van mensen tot het sacrament van de boete. Hij bracht ze tot verzoening met elkaar en tot een goede onderlinge verstandhouding. Padua beleefde een tijd waarin de burgers zich bereid toonden vreedzaam met elkaar te leven. In brede kringen was men tot het goede aangestoken. Strijdende partijen begroeven hun twisten en reikten elkaar de hand. Onrechtvaardig verkregen bezit werd teruggegeven. Gevangenen werden vrijgelaten, niet zozeer de misdadigers, als wel de mensen die vanwege hun ongelukkige omstandigheden hun schulden niet had kunnen betalen. Dieven en vrouwen van lichte zeden gaven hun praktijken op en begonnen een nieuw, eerbaar leven. De mensen van Padua beleefden het als een heilige roes dat zij een leven volgens het evangelie konden leiden, in vrede met God en de mensen, als broeders en zusters. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek over de heilige Antonius van Padua, geschreven door pater Lothar Hardik. En we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 6, laatste levensjaren in Padua, bij het onderwerp de wet van 15 maart 1231. We wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.